Goedenavond, allemaal hartelijk welkom. Onze Bijbelstudieavond. Dan begin ik met Dato. Dato Steinhuis, fijn dat je er weer bent. We hebben vanavond een prachtig onderwerp te wachten. We horen al van. Het wordt een zegenrijke avond. En als u, ik hoorde een broeder in Nunspeet ooit zeggen, ik heb het geloof ik wel eens vaker genoemd. Als we er allemaal voor gebeden hebben, dan wordt het helemaal een bijzondere avond. Dus allemaal hartelijk welkom. Ik zou willen voorstellen om een blauwe boekje maar weer open te doen. En dan beginnen we met lied 17. Lied 17. Als ik maar weet dat hiermee weg door u hier wordt bereid. En hoe moeilijk dat soms ook is. We hoorden straks al van een paar mensen met ziekte. Een hele goede kennis die hier ook altijd op de studies komt. Jan van Soest, die is opgenomen vandaag. En ik zou jullie willen vragen, neem het mee. In je gebed zullen we direct ook voor hem bidden. We gaan nu eerst zingen. Lied 17, Johannes de Heer. Zegen vragen voor deze avond. Ja, Vader, want zonder uw zegen kunnen we niet. En willen we ook niet. Op eigen krachten, dan komen we altijd weer op verkeerde plekken. Komen we uit op plaatsen waar u niet bent. En we kunnen niet zonder u.
We hebben ervan gezongen. Naderen tot u. Alles wat ons hier op aarde gebeuren zal, wat ons overkomt, dat brengt ons dichter bij u. Door moeite heen soms. En dat, dat is niet altijd even gemakkelijk om daarvan dan te zingen. Het brengt ons dichter bij u. Want die moeite en verdriet, dat willen we eigenlijk helemaal niet. Maar door de diepte heen wilt u ons soms leiden naar een hoogte waarop we u mogen ontmoeten. Waarop we die ontmoeting met u mogen hebben. Dat het een heerlijk uitzien is naar dat moment. Heer, we weten, u hebt een plaats bereid in het Vaderhuis. Voor al uw kinderen. Voor diegenen die de Heer Jezus als hun Heer en Heiland hebben leren kennen. Maar wat is het moeilijk om hier dit aardse los te laten. We zien vaak op man, vrouw, kinderen, kleinkinderen. We willen het graag allemaal nog zien groeien en groot worden. Wat is er veel wat ons hier vasthoudt. Maar als we uiteindelijk alleen maar op u gericht zijn, op de Heer Jezus, dan weten we, we hebben een geweldige toekomst. Een toekomst zo mooi dat we kunnen van alles bedenken, maar het is altijd weer te kort en te klein. We denken niet groot genoeg van u. Vader, we danken u dat we hier vanavond zo bij elkaar mogen zijn. Rondom die open Bijbel weer. Want die Bijbel, dat is een bron. Een bron van levend water, zoals we vaak zeggen en zingen. Een bron die vanavond ook weer geopend mag worden. We mogen zien en putten uit die bron en zien wat er naar boven komt. Wat onze broeder heeft overdacht, wat hij al ons nieuwsgierig gemaakt heeft. En zegt, de eerste zegen die heb ik zelf al ontvangen. Als hij de boel van tevoren mag overdenken, het woord van u mag openen en daarover na mag denken, bestuderen. Vader, daarin ligt zegen. Het openen van het woord dat verspreid ligt. En het licht er heeft onze broeder Dato al van mogen genieten. En daar bidden we vanavond voor dat we allemaal naar huis mogen gaan met dat licht in ons hart. Dat het woord ons hart mag bereiken. Dat we de Heer Jezus mogen ervaren deze avond. Want Heer Jezus, dank u wel. Het is uw eigen belofte waar we samenkomen rondom uw woord. Dan bent u in het midden. En daarom zien we uit naar de zegen die u gaat geven. We zeiden het zo straks al, we willen ook bidden voor elkaar. En dan met name die mensen die met ziekte te kampen hebben. Jan van Soest, die een hele heftige dag achter de rug heeft, me samen met zijn vrouw in het ziekenhuis benauwd kreeg. En daar zo goed opgevangen is dat dat het leven nog gekregen heeft. Want als je dat thuis was overkomen, dan was het allemaal niet goed gegaan. Ja, misschien ook wel weer, want Jan die ziet uit naar het moment dat hij de Heer Jezus mag ontmoeten. Vader, wilt u daar in dat gezin door alle moeite heen laten zien dat het de blik die ze op u gericht houden, dat dat ook niet te vergeefs is en dat daar zegen in ligt. Wilt u uw zegen daar geven? Zo willen we ook bidden voor Henny, de vrouw van Dato, die anders zo trouw altijd met hem meekomt, die vanavond niet mee kon. Wilt u ook daar genezing geven? Wilt u ook daar met uw geest hen bemoedigen? Dato ook in zijn bediening. Wilt u hem ook bemoedigen dat hij tot in lengte van jaren nog door mag gaan met het woord van u doorgeven aan ons? En daarom willen we ook hem opdragen voor deze avond. Wilt u hem woorden geven die voor ons een heerlijke avond beloven? Vader, dank u wel dat we weer zo bij elkaar mogen zijn in alle rust en vrijheid. We leggen deze avond in uw handen en dan weten we dat we gezegend worden. Dank u wel. We prijzen en loven u al bij voorbaat voor alles wat u gaat geven. En we zien er naar uit. We mogen u al danken en loven in Jezus' naam. Amen. Goed, ik heb verder niet zoveel nieuwe dingen te vertellen. Jullie weten, achterin kun je je e-mailadres kwijt. We hebben zo stiekem weg al een hele lijst bij elkaar. En dan gaan we zo dadelijk nog een lied zingen. Aart die heeft nog een stukje voorspel. En Gert die heeft een paar collectezakken bij de hand. En we hopen dat jullie ons daarin steunen willen in het verder organiseren van deze avonden. En dan gaan wij nog met elkaar, als de collecte voorbij is, een mooi lied zingen. Het is 379, een hele oude psalm. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. En dan met name het tweede couplet ook. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En daar zien we ook vanavond naar uit. We gaan naar aard luisteren, een stukje voorspellen. En dan komt de collectezak langs. En dan geef ik de microfoon aan onze broeder.
In de Bijbel is sprake van een Judese man of een Joodse man. Het woord Jood is afgeleid van Juda, van godlovenden. En een Joodse man, als u dat eens na wilt pluizen, doet toch wel heel veel hier en daar. Ik zal u een paar lijntjes geven. En dat heb ik ook nodig voor vanavond. Toen het toenmalige wereldrijk Egypte bestond, dat is in de tijd van Abraham, de tijd van de aartsvaders dus, was in Egypte één Joodse man. En die ene Joodse man, die ene Judese man, heeft daar alles op een andere manier geordend. Alles. Dat was Jozef. Als u doorgaat met denken aan wereldrijken, dit was het toenmalige wereldrijk in het zuiden, zuidelijk van Israël, dan komt u misschien wel in het oostelijke wereldrijk terecht. Dat heet het Babelse Rijk of het Babylonische Rijk. En in het Babylonische Rijk, toenmalig heerser Nebukadnezar en zo en zijn nazaten, was één Joodse man. En daardoor is alles veranderd. Dat was Daniël. Iets later was er het Medisch-Persische Rijk, wereldrijk nummer 3. En in het Medisch-Persische Rijk ging het misschien wel bergafwaarts, maar er was één Joodse man. Dat was Mordechai. En daardoor ging het allemaal anders. Als u kijkt naar het Rijk van de Assyriërs, Nineveh, dus nu vandaag een beetje Noord-Irak en zo, maar wat noordelijker, er was veel vijandschap richting Israël. Maar uiteindelijk was er één Joodse man die de hele zaak veranderd heeft. Jona. En toen kwam het Rijk van de Romeinen. En toen stond die ene Joodse man voor die vazal van de keizer van Rome. Hij stond dus voor Pilatus. En Pilatus wist wie hij was, ten diepste. Eén Judese man. In de toekomst, zegt Zacharia 8, aan het eind, een hele prachtige opsomming over wat er allemaal nog komt, een opwekking voor Israël. Er zijn 10 opwekkingskreten, 10 opwekkingssessies. En de laatste is dat vele volkeren van allerlei taal en gezindheid zullen vastgrijpen de slip van één Joodse man. Dat is de Heer Jezus. En die is geboren. Dat wil ik met u lezen. In Lucas, hoofdstuk 2. En dit kent u, want dit hebt u, ik weet niet hoeveel kersttijden meegemaakt. Heel vaak. Er gaat geen kerst gebeuren voorbij, of ook uit Lucas 2 wordt gelezen terecht. Een klein stukje. Want u kent de teksten. Vers 6 van Lucas 2. En het geschiedde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Daar waren herders. De hele geschiedenis van Bethlehem komt naar je toe. Ik denk dat ik heel vaak iets gezegd heb over Bethlehem, omdat het me zo geraakt heeft. Als je er vaak geweest bent en je bereikt een punt dat je daar niet meer komen mag vanwege de ontwikkelingen, politieke ontwikkelingen. En daar is dan toch weer een weggetje om door de barrières heen te komen. En je komt daar en je ervaart opnieuw wat de Heere daar zeggen wil. Een van de dingen die me toen tegenstonden, misschien heb ik dat vaker verteld, was dat we verplicht een Palestijnse gids kregen, terwijl we een goede gelovige Maranatha broeder gids hadden. Ik weet niet welke termen ik nou meer moet zeggen, maar gewoon super. Daar hadden we het heel goed mee getroffen. Nog bijzonder een goede band. Maar die mocht niet gidsen daar in Bethlehem, maar dat was het Palestijnse gebied. We kregen een Palestijnse gids, Palestijnse bus, Palestijnse chauffeur. Alles Palestijns. Maar geregeld door de souvenirshophouder, dat was de belangrijkste man. Business. En die had ons dat in de maag gesplitst. Dat was mijn beleving. En hij begon. Weet u dat per Pesachfeest 100.000 lammeren, Josephus Flavius schrijft dit, de hele bekende Joodse geschiedschrijver, dat er per Pesachfeest 100.000 lammeren in Jeruzalem geslacht worden. 100.000 per jaar. Nou, dat wist ik niet. Niemand zei wat. En weet u waar die lammeren vandaan kwamen? Dat wisten we ook niet. Uit Bethlehem. Vindt u het dan gek dat het lam Gods uit Bethlehem? Bam. Dat was een hamerslag. Al mijn vooroordeel over een Palestijnse gids was weg. Die man. En hij heeft enorme dingen gezegd over Bethlehem en over de herders. En waarom die herders. Waarom kregen die herders nu die prachtige boodschap? Waardoor ze eerder zijn God gingen horen. Nou, dat was omdat ze altijd zijn verhaal, hoor, ik heb het van hem. Omdat ze altijd zorg gedragen hadden voor het lam Gods, voor het offer van de Heer. Nou, als je dat doet, dan krijg je de prachtigste boodschap die denkbaar is. Ik ben ook weer zo'n logische redenering waarvan je denkt, dat had ik wel een paar jaar eerder willen horen. Maar nu kijken wij naar die bijzondere gebeurtenis in Bethlehem. Bethlehem voor het eerst voortkomend in de geschiedenis al van de oude Jacob, de aartsvader Jacob. Daar is Rachel gestorven. En dat is daar gebeurd bij de geboorte van haar tweede zoon. De eerste zoon was Jozef, de tweede zoon was Benjamin. En daar heeft ze die zoon Benoni genoemd. Dat heeft Rachel gedaan, want ze leed en ze had pijn en het liep niet goed af. Ze zou sterven. Ze is ook gestorven. Dus ze heeft die naam Benoni bedacht en Jacob heeft daar Benjamin van gemaakt. Benoni is zoon van mijn smart en Benjamin betekent zoon van mijn rechterhand. De zoon van smarten is de zoon van Gods rechterhand. Sla maar ze op en je kunt wel doorgaan. Het zijn zoveel duidingen waarvan je denkt, waarom lezen we daar zo makkelijk overheen en waarom weten we dat niet? Waarom is het daar dat David geroepen wordt? En waarom is het daar dat hij de wacht hield over de kudde toen Samuel met de leiders van Bethlehem aan het eten was, een soort statiebanket had of zo. Ik weet niet hoe je dat noemen moet in die tijd, maar ze hebben met elkaar gegeten in elk geval op het marktplein, veronderstel ik. Maar David was er niet bij. Die is nog bij de kudde. Haal hem. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Ik heb het nu gelezen in vers 6 en vers 7. Toen ze daar waren, baarde Maria haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Ik hoorde een vraaggesprek met iemand en toen werd de vraag gesteld, wat is voor jou het mooiste kerstlied? Nou, toen zat ik voordat ik het antwoord hoorde al te piekeren van wat zou ik dan zelf gezegd hebben als mij dat gevraagd zou worden. Ik had nog niet een antwoord bedacht. Toen werd gezegd, Mary, did you know? Ik denk, yes. Toen heb ik echt gedacht, dat is het. Snap je wel, Maria, wat er gebeurde? Snap je wel dat kleine babytje dat jij aan het koesteren bent, dat God zelf is? Snap je wel dat hij ooit op water zal lopen? Snap je wel dat... Nee, ga maar door, dat is dat prachtige lied. Begrijp je het wel, Maria? Zie je het wel? Mary, did you know? Nou, u kunt hem zo downloaden of beluisteren. U toetst maar wat in. Desnoods op een draaiorgel, dan komt het er ook wel uit. Maar nee, ik bedoel niet ingewikkeld, maar dat prachtige lied moet u een keer gaan beluisteren. Want waarom? Want het is niet een gewone geboorte, dat wist u al. Jozef is er niet aan te pas gekomen. De Heilige Geest zou over Maria komen, zou haar overschaduwen en ze zou in verwachting raken. God, de Heilige Geest, zou dat gaan doen. In Jesaja 9, dat lees ik er nu bij, maar dat wordt er in de kersttijd ook altijd bijgelezen. Dat is helemaal niet nieuw voor u. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, dat is vers 5 van Jesaja 9. En de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk of wonderbaar, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Een kind is geboren. Maar een zoon is gegeven. En de Heilige Geest kwam over Maria. Maar een zoon van de vader, zal ik het anders zeggen, de vader zelf was erin betrokken, want die gaf zijn zoon. Weer zie je dat de Heer Jezus inderdaad geboren is in Bethlehem, op een bijzondere manier, kwetsbaar, breekbaar, en op hetzelfde moment gegeven door de vader. Het kind is geboren, maar de zoon is gegeven. Die was er al. Die bestond al. Al eeuwen. Dat hadden we de vorige keer met de studie. Het is zo merkwaardig dat je wel eens tot verbazingwekkende stiltes komt. U zegt, Heer God, ik begrijp het even niet meer. En misschien kan ik nooit hier op aarde alles begrijpen. Ik wil wel proberen zoveel mogelijk te begrijpen, maar misschien lukt dat nooit helemaal. Dan verlang je ernaar dat je daar bent en daar de rest uit de doeken gedaan krijgt. En dat je dan gaat ontdekken wie de Heer Jezus is en wie die geweldige Heer is. Paulus schrijft over de Heer Jezus. Die tekst wil ik u ook voorlezen. Dat komt uit Kolossenzen 2. Kolossenzen 2. Staat echt in uw Bijbel, denk ik. In mijn Bijbel staat het nog steeds. Kolossenzen 2, vers 9. Want in hem, en nu gaat het over de Heer Jezus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Begrijpt u dat u hier naar die Joodse man kijkt, die hoofd is, die alle koninkrijken, alle wereldrijken naar zich toe draait. En als u nog preciezer wilt, er is een noordelijk rijk, een oostelijk rijk, een westelijk rijk en een zuidelijk rijk. Van alle kanten. Ik heb ze u allemaal al genoemd in het begin. Al die wereldrijken worden veranderd. Die worden gebogen naar hem toe. Heel de volheid van de Godheid woont in hem. En hij is het hoofd van iedere overheid en macht. Wie lag daar in dat kribbetje? Een baby, kwetsbaar, ja, dat is de ene kant. En op hetzelfde moment de hele volheid van de Godheid lichamelijk. Nou, dan moet u mij niet vragen om het uit te leggen, want ik kan het niet uitleggen. Ik kan alleen maar verwonderd staan kijken. En dat wil ik ook graag, dat heb ik ook iedere keer bij Bethlehem zo gevoeld als ik daar was. Ik wil zo graag dichterbij komen. Het helpt een beetje als je de entourage kent, maar dat helpt niet genoeg. Hoe kan ik begrijpen dat op het moment dat hij geboren is, dezelfde daar zichtbaar werd die net daarvoor, paal daarvoor, in de troon zat, Jesaja 6... En de engelen om die troon waren, allemaal met vleugels, weet je wel, 6 vleugels hadden ze, elke engel, 2 bedekken ze hun voeten, 2 bedekken ze hun voeten en hun gezicht, en met 2 vliegen ze. Ze bewegen alleen maar. Ze verstoppen zichzelf achter hun eigen vleugels. Maar ze roepen heilig, 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 en alles zittert, alles beeft, alles is een en al spanning daar op dat moment. En wat zegt het Nieuwe Testament van diezelfde gebeurtenis? Dit zei Jesaja toen Jesaja zijn, en dat woord zijn slaat daar nadrukkelijk op de Heer Jezus, toen hij zijn heerlijkheid zag. Dus degene die in de troon zat, om wie de engelen zweefden, en het heilig, heilig riepen, en wee mij, zei Jesaja, want dit is niet te hanteren voor mij, dit verdraag ik niet, want ik ben een onrein, ik ben een man onrein van lippen, en woont in het midden van een volk dat ook onrein van lippen is, en daar is de Heer Jezus. En even later zit hij in de moederschoot van Maria. Ik weet niet hoe rood. Ik heb vaak, heel vaak geprobeerd om te vertellen, maar of het me lukt weet ik niet, dat de Heer Jezus net in de moederschoot van Maria kwam. En toen is Maria naar haar nicht gegaan, Elisabeth. Daar weet je, bij Jeruzalem in de buurt. In Ein Karem, natuurlijk zijn we daar geweest, daar hebben we aangebeld, maar ze was er niet meer. Nee, ik snap het wel, nee, maar soms gooi ik er een beetje ontspannends in, niet om daarover te hebben. Maar ik wil zo graag vertellen dat op dat moment daar iemand staat, dus ze is in haast, in grote haast, zegt de Bijbel, daarheen gegaan. Nou, laten we nou eens aannemen dat dat 3 weken later is, nadat ze in verwachting is geraakt. Maar het kan ook wel 10 dagen zijn en het kan ook wel 5 dagen zijn. Maar wat gebeurt er? Ze belt aan en de boete van mijn Heer staat voor de deur, zegt zij. Wat gebeurt, waarover komt mij? En Johannes de Doper is gelijk niet meer te houden. Ja, die weet ervan. Die was al aan het lofprijzen voordat hij geboren was. Die was vervuld met de Heilige Geest toen hij nog in de moeders... Dat zegt de Bijbel ook van hem, hoor. Dat hij al vervuld was in de moederschoot, notabene. De Heer Jezus, broeders en zusters, is niet zomaar iemand. Hij kwam bij ons heel gewoon. Dat is een mooi liedje uit Opwekking. Ik snap het ook wel, want dat is ook waar. Hij is ook heel gewoon bij ons gekomen. De Zoon van God als mensenzoon. Hij heeft ons gediend als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. Dus ik ga niet dat lied bekritiseren. Maar ik wil je zo graag vertellen dat we er eens een keer achter moeten komen wie die man is. Wie die Joodse man eigenlijk is waarover de Bijbel dan spreekt. In hem woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. En de Vader gaf zijn Zoon en de Geest overschaduwde en de Heer Jezus. Wie waren daar alle 3? De ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Dus het is niet een soort solo-actie van de Heer Jezus of alleen maar voor hem of zo. Het is een combinatie van al die elementen die het zo wonderlijk maken dat de Heer Jezus daar als kleine baby heeft gelegen. En daarom die vraag, Mary, did you know? Dus weet je het wel, Maria? Snap je het een beetje, Maria? Nou, eigenlijk zegt ze, ik snap het niet. En we zeggen dat misschien wel met haar, we begrijpen het nog niet. Maar het is heel boeiend om je daar eens mee bezig te houden. In elk geval, zo gaan die beiden samen. Want dat is ons thema voor deze 4 avonden. Dat is dat de Vader en de Zoon samen die route gaan. Ook samen naar Bethlehem gingen, de Vader en de Zoon. De ganse volheid, A, B, God gaf zijn Zoon. Het is echt heel uniek dat je bij het kerstgebeuren niet hoeft te denken lekker eten, dat mag wel. Veel kip van even natuurlijk, dat begrijp ik hier ook wel. Maar misschien is hij daarom mee gestopt. Nee, weer zo'n bungeltje. Maar natuurlijk mag je wel genieten. Natuurlijk mag je blij zijn. Natuurlijk mag je ook genieten van deze dingen. Maar het gaat om de Heer Jezus. En de vraag is natuurlijk of je dat in je eigen hart, of je dat in je eigen leven ook nog zo mag zien. Dat je het mooie, het unieke van de Heer Jezus ziet in Bethlehem. Nou, wat er daarna is gebeurd, weet u. Hij is even in Egypte geweest een poosje. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ja, die Joodse man. Echt waar. Die lijnen die krijgt u wel. Die komen iedere keer weer terug. Maar er is uiteindelijk een plekje gekozen van Nazareth. Dat was niet zo vreemd, want Jozef had daar al getimmerd. Dus daar had hij al een bedrijfje. En daar is hij dus verder gegaan. En daar is hij opgegroeid. 12 jaar geworden. Bar mitzwa gedaan, denk ik dan. En op zijn 12-jarige leeftijd naar de tempel gegaan in Jeruzalem. En daar gesprekken met de schriftgeleerden. En ze waren verbaasd over de antwoorden die hij gaf. Hij heeft vragen gesteld, maar ze waren verbaasd over zijn antwoorden. Toen al wist hij meer dan al die knappe koppen van Jeruzalem. Toen al was hij ook, dat is een andere titel van de Heer Jezus, leraar van de gerechtigheid. De leraar ter gerechtigheid. Joël 2 vers 24. Toen al. En hij heeft tot 30 jaar lang, tot hij 30 jaar was, gewacht. Waarom? Nou, omdat elke priester begon op zijn 30ste. Op zijn 25ste mocht je volontair werk gaan doen, mocht je wat voorbereidende dingen doen, mocht je meelopen met een oudere priester. Maar op je 30ste, dan was je taak, was het jouw taak, dan was het jouw beurt. Daarom is Jesaja, is Jeremia 30 als die begint, daarom is Ezekiel 30 als die begint, daarom is de Heer Jezus 30 als die begint. Dus ook niet zomaar uit de lucht gevallen van... Er is een soort opleiding voor. De tijd op zo'n theologische school duurt nu eenmaal zo lang. Nou nee, toen hij begon, toen wist hij het al beter dan de professoren. Dus dat kun je allemaal niet meer tellen. Dat kun je niet meer meenemen. Wat dan overblijft is dat de Heer Jezus op deze wijze God wilde dienen. En dan komt het moment dat hij gaat beginnen met zijn dienst. Dat wil ik ook graag lezen met u uit Lucas. Ook uit Lucas. Uit Lucas 3. En dan kom je al bij het stukje van Bethlehem en Galilea. Dan kom je een beetje richting Galilea. Waar de Heer Jezus begint met zijn dienstwerk. Vers 21 van Lucas 3. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was, dat en Jezus ook gedoopt was, en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Nu ging het werk beginnen. En wat gebeurde er? Weer alle drie, de Heilige Geest... De zoon uiteraard, die was daar, die werd dus door Johannes de Doper even gedoopt. Maar de vader, die zei, dat is hem, u. De vader spreekt hem, de zoon, aan. De andere evangeliën hebben dat hij is, of gij zijt. Maar het gaat hier om een vaderlijke term richting de zoon, u. Bent mijn geliefde zoon en u heb ik mijn welbehagen. Daar heeft de vader gezegd, ik hou van je, ik vind je super en ik verheug me in je. Mijn blijdschap en mijn vreugde, daar ben jij. Zo begon de dienst van de Heer Jezus. De vader heeft hem geïnstalleerd... ingezegend, wat mij betreft. En daar heeft hij iets bijzonders gedaan. Op dat moment is de Heer Jezus degene die met zijn dienstwerk begint. En ik denk dat dat het moment is waarvan Johannes 10 zegt... hem doet de deurwachter open. Ik weet niet of u dat beeld kent van Johannes 10. Het is moeilijk hoor, het is helemaal niet makkelijk. Ja, u denkt dat u Johannes 10 kent omdat het over de goede herder gaat. Daar heb u 20 liedjes over en 20 preken over gehad. Dat begrijp ik wel. Maar dat eerste stukje van Johannes 10 is heel moeilijk. Dan gaat het over een schaapskooi. Maar wat is dan die schaapskooi? En wie is dan die deurwachter? En wie komt dan bij die schaapskooi? Nou, schaapskooi is volgens Psalm 95 Israël zelf. De weide. Ook volgens Ezekiel 34 is Israël die weide. Is Israël die schaapskooi. En nu komt er één naar die schaapskooi toe, één die op het punt staat om te beginnen met zijn werk. En de vader zegt, dat is hem. Dat heeft hij ook gezegd. Hier staat hij, jij bent het, maar dat is hem. De deurwachter, God zelf, doet de deur open voor hem en laat hem binnen. Die erin waren, waren dieven en rovers. Want in Johannes 9 hebben die mensen in die schaapskooi die blindgeborene eruit gekiepeld. Of een mevrouw, of een meneer, of een mevrouw die uit Samaria kwam, niet gewild. Of een andere die op Sabbat genezen was, uitgejouwd. Ze hebben continu gestolen en uitgegooid, weggeduwd. En toen kwam hij, die naar de schapen vroeg. Hij had naar diezelfde mensen gevraagd. Dat beeld is schitterend. Dat is een stukje gelijkenis. Dat gaat vooraf aan niet wat een gelijkenis is, maar wat de Heer Jezus zei, nu ben ik de deur. Dat is niet meer gelijkenis, dat is zijn onderricht. Deze dingen liggen heel voorzichtig. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat op het moment dat de Heer Jezus begint met zijn dienstwerk, de Vader hem sanctioneert, is een moeilijk woord, maar hem als het ware autoriteit verschaft, hem een diploma geeft, is veel te licht, een kroon op zijn hoofd geeft, een bijzondere uitroep geeft, nu mag hij beginnen, nu is hij het. En dan heb je het weer, dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest daar samen beginnen. Zo begint het dienstwerk van de Heer Jezus. En dat is zo doorgegaan. Er is ook een heel stuk wat zich afspeelt in Jeruzalem en met name in Gethsemane, maar ook bij het kruis van Golgotha. Dat krijgen we de volgende keer. Dat is ook een heel blok en ook heel bijzonder, vind ik zelf. Zeker als het om dat samengaan gaat van de Vader en de Zoon, want dat is ons thema. Maar u krijgt er nog één nu en dat is midden in dat dienstwerk in Lucas 9... Lucas 9, vers 29, en het gebeurde terwijl hij bad, de Heer Jezus, dat was op een berg. We nemen aan dat dat in Galilea is en dat dat de berg Tabor is, dat heeft de gids u ook verteld als u daar geweest bent, maar anderen zeggen misschien is het wel helemaal in het noorden geweest, dat het Hermon zou zijn, dat is een beetje onwaarschijnlijk, maar goed, laat dat maar los, die technische dingen. Feit is dat de Heer Jezus daar samen met de drie discipelen naar boven is gegaan en daar op de berg Tabor is gaan bidden. En terwijl hij, vers 29, en het gebeurde terwijl hij bad, dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. Er zat dus een dimensie in zijn kleding die heel anders was dan men zag. Ik denk ook dat dat spreekwoordelijk is. Er zit in hem, wat je van hem ziet, altijd een dimensie is die je nog niet eens weer ziet. Er komen momenten dat het duidelijk wordt, maar dit is zo'n moment dat iets duidelijk wordt van iets schitterends in hem, in zijn kleding, in zijn uiterlijk. En dan komen daar twee mannen, Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. U kent dit, dat is misschien wel heel vaak aan de orde geweest. Petrus en zij die bij hem waren, vers 32, waren bevangen door slaap en toen ze wakker geworden waren, zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. En het gebeurde toen zij bij hem vandaan zouden gaan dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten maken, voor u één, voor Mozes één en voor Elia één. Hij wist echter niet wat hij zei. En terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en overschaduwde hen. Ze werden bevreesd en toen ze de wolk ingingen, en er kwam een stem uit de wolk die zei: dit is mijn geliefde zoon. Wie zegt dat? Nou, daar heb je het weer. Zo gingen die beiden samen. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En dit wordt tegen jou gezegd. Wat we net hadden in de Lucas, dat werd tegen hem gezegd. Jij bent mijn geliefde zoon. Maar nu wordt tegen ons gezegd, dit is de geliefde zoon. Dat is voor ons bedoeld. En u kent dit. Mozes en Elia zijn spreekwoordelijk voor wet en profeten. Wet, Mozes, Torah en dus de vijf boeken van Mozes, laat ik dat zo maar zeggen. En Elia eigenlijk spreekwoordelijk voor de profeten, voor de mensen die bijzondere dingen hebben mogen zeggen. Maar het getuigenis van Jezus is de geest, is de adem van de profetie, zegt de Bijbel. En Mozes en Elia hebben met hem gepraat, niet over Brexit in Londen, ik noem maar even waarom, en ook weer niet om het raar te laten klinken, maar ze hebben het met hem gehad over Jeruzalem en over Golgotha. Daar spraken ze over. Over de uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Dus het onderwerp is concreet. Ik raak gehandicapt.
Van boven naar onderin schuiven. Ja.
Ze hebben met hem gepraat over de uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. En misschien voor de zoveelste keer, want als u toespraken hebt beluisterd van vorige jaren of van andere plaatsen, dan zou het best kunnen zijn dat u dit al 20 keer gehoord hebt. Want ik heb het zo vaak mogelijk verteld. Mozes heeft echt onder de indruk van Gods heiligheid, van Gods glorie, van Gods grootheid, van het feit dat hij de zonde niet kan overzien, dat hij de zonde nooit door de vingers kan zien, heeft hij gepleit om genade. En toen God uiteindelijk zei, aandringen, ik zal genadig zijn, toen zei Mozes, niet dank u wel, maar toen zei hij, ik wil nu graag zien wie u bent, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Nu begrijp ik het niet meer. Je kunt je eigenlijk niet indenken dat God die zonde van jou niet door de vingers kan zien. Dat kun je eigenlijk niet indenken. Maar God is te rein van ogen dat hij die zonde van mij over het hoofd zou zien of door de vingers zou zien. Maar hoe kan het dan dat ik durf te zeggen, ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Dat Gods genade zo rijk, zo groot werd, dat mijn schuld vergeven is. Hoe is dat dan te rijmen? Is het ene dan waar of is het andere dan waar? Mozes heeft die beide kanten gezien. Elia ook beide kanten gezien. Bij de berg Karmel, de vuurgloed van Gods ingrijpen, het verteren van al die Baalspriesters. Hij heeft die vuurgloed zien van Gods heiligheid. En hij weet het niet meer. Hij is bang geworden, voor de Izebel op de vlucht geslagen. Heeft een hele tocht moeten maken, dwars door de woestijn, maar dan in omgekeerde richting, richting de Horeb, waar Mozes ooit in een rotsholte stond. Daar staat later, eeuwen later, Elia, zelfde rotsholte, denk ik. Daar staat hij dan. En er is een rotsenverscheurende kracht, er is donder, bliksem, hagel, er is aardbeving, er is van alles. En er is ook het zuizen van een zachte koelte. En Elia weet het niet meer. Hoe kan dat nu, dat iemand die rotsen verscheurende krachten toont, op hetzelfde moment ook iemand is die een zeer aangenaam briesje laat waaien, waar je blij van wordt? Wie is die ene? En die beide mannen praten met de Heer Jezus over de uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem, omdat daar die beide dingen bij elkaar komen. Ik heb dat vaker gezegd en ook vaker een lied daarbij geciteerd, dat genade en vrede elkaar een keer gaan kussen, maar dat is daar. En dat heiligheid en gerechtigheid daar zichtbaar zijn en ook genadige verschoning daar voelbaar is. Dat is wat hier gebeurt, op die berg. En weer is het de Vader en de Zoon en weer is daar de wolk van heerlijkheid, de Shekhinah, waarvan we altijd zeggen dat het een beeld is van de Heilige Geest die ons overschaduwt. Weer is de hele ganse, de ganse volheid van de Godheid weer aanwezig om iets duidelijk te maken. U en ik zijn niet gered door een solo-initiatief van de Heer Jezus, maar door wat de Vader in zijn hart had en wat de Heilige Geest wilde uitvoeren en wat de Heer Jezus heeft willen doen. De bekendste gelijkenis die u in de Bijbel vindt is waarschijnlijk Lucas 15. Een hele bekende. Ik zal het zeggen, want anders gaat u denken van welke dan? Ik weet wel, de Heer Jezus heeft heel veel gelijkenissen verteld. Maar dat is de gelijkenis, is één gelijkenis van een verloren schaap, van een verloren penning en van een verloren zoon. Dus één gelijkenis. Lees het maar zorgvuldig. En bij het verloren schaap gaat iemand dat verloren schaap na en zoekt het op en legt het op zijn schouders en brengt het terug. Dat is de Heer Jezus die in jouw leven kwam. Die vond jou ergens op de Veluwe dwalen en heeft jou gevonden. Hoe dan ook. En een muntje kwijt, een stukje van de schat van het huis kwijt. En de Heilige Geest schijnt in alle schuilhoeken. Waar zou dit kostbare stukje kunnen liggen? En als het er is, feest. En een verloren zoon. En die verloren zoon heeft bewust een keus gemaakt, is de andere kant opgelopen. Maar wie staat op de uitkijk? Wie staat te wachten met de armen uitgebreid? De Vader. De Zoon. De Geest. En de Vader. Alle drie. En dat is super. De Heilige Geest heeft al geschenen voordat ik doorhad dat er iets gemist werd. En de Zoon was al onderweg voordat ik doorhad dat ik verdwaald was. En de Vader stond al klaar voordat ik doorhad dat ik terug moest. Maar het is wel waar. En het zijn zulke prachtige dingen. En nog ga ik even één klein stukje verder. Want we pakken deze gelijkenis vaak in relatie tot de evangelisatiedienst. De verloren en blijdschap over iets wat verloren was en gevonden wordt. Maar bij een schaap, dat is het al iemand, een elementje, een deel van de kudde. Dat betekent dat het al bij de kudde hoort. En bij een muntstukje hoorde dat muntstukje al bij de schat van het huis. En die zoon, die was al aan het hart van die vader geweest, maar die had gedacht dat hij het elders beter kon krijgen. En die is weggelopen. En die wordt nu teruggehaald. Eigenlijk gaat het over jou vandaag. Je bent misschien al tijden bezig op de weg van het geloof. En misschien ook al tijden bezig om weer de blijdschap te herpakken van dat schitterende van de Heer Jezus. Nu, laat je dan vinden vanavond. Laat de Heilige Geest je dan duidelijk maken dat er iets mis is. Je bent kostbaar in het oog van de Heere. Je hoort bij de schat van het huis. Het is niet zo dat hij buiten jou het ook wel wil. Hij wil dat kleine ene muntje terugvinden. En als je het vindt, dan is de blijdschap in de hemel. Ja, over een zondaar die zich bekeert, maar over een gelovige die eindelijk zover komt dat hij terug wil. En in die harmoniesfeer van genieten, samen genieten van de schat van het huis. En misschien ben je wel weggelopen, misschien wel bewust, misschien onbewust. Misschien zijn er omstandigheden geweest die je misschien wel die kant opgeduwd hebben. Maar laat je dan vinden. Roep een keer. Ik heb me zo vaak voorgesteld, hoe vaak moet ik dan bij roepen als schaap om te gevonden te worden. Nou, wat moet je dan vandaag roepen? Nou, je hoeft niet bij roepen, dat is niet nodig. Maar zeg maar, oh God, wees mij zondaar, ik wil zo graag terug. Ik wil zo graag terug. Ik wil zo graag die prachtige sfeer weer genieten samen met u. Samen met de Heer Jezus en samen door de Heilige Geest geleid deze dingen meemaken. Roep dan. En in het verre land waar je alles, het hele bankroet van je eigen leven ziet, voor je ziet. En je eigenlijk geen enkele bron meer hebt om van te genieten. Daar moet je een keer een beslissing nemen. Ik ga terug. Ik zal opstaan en daarmee verder gaan. Maar het merkwaardige is, in diezelfde gelijkenis van Lucas 15 zegt de Heer Jezus dit. dat toen die ver was, die verloren zoon, toen zag zijn vader hem. Maar dat is dezelfde term die ook gebruikt wordt in een verre land. Dus toen hij heel ver weggegaan was en daar alles verbraste, toen zag zijn vader hem. Daar zag de vader hem. En hoe staat hij dan klaar? Nou, niet met een bos verwijten en een enorme afstraffeling van een stomme eend. En had je niet moeten doen. En nou, ga nou eerst maar rustig aan. En ik vertrouw je niet meer helemaal. Dus een poosje in quarantaine of een soort proefverlof, proeftijd van 3 maanden, 5 maanden, 6 maanden. Weet ik veel wat je allemaal kunt bedenken? Niks. Vanaf het moment dat hij komt, is zijn vader daar. Weet je dat de vader blij is als je komt? Maar hij houdt van je. Hij is blij met je. En de Heer Jezus zoekt je op. En de Vader kijkt naar je uit. En de Heilige Geest schijnt in de schuilhoeken van je bestaan. Dat is wat er aan de hand is. En het contrast met die andere zoon is zo super. Ja, slecht dan, omgekeerd. Want die zegt tegen zijn vader: u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vriendjes een feest te vieren. Nou, daar zit de hele wereld om te snakken. Een bokje om een feestje te vieren met je vriendjes. Nou, ga dan maar naar weet ik veel, welke doom, Ziggo Dome of Arena, huppelepup. Is dat het feestje wat je wilt vieren met je... Of zou je met de vader samen willen genieten? Die oudste zoon die wilde samen met zijn vriendjes genieten. En die wil liever een bokje. En de jongste zoon genoot weer met het gemeste kalf. Met het offer, samen met de vader. Dat is een keus. En daarom is die andere zoon misschien nog wel meer verloren dan die andere, die jongste. Die jongste heeft het inderdaad verbruikt en heeft echt verkeerde dingen gedaan. Maar die oudste die denkt nog dat hij het redelijk goed gedaan heeft. Maar ik heb u altijd gediend. Ik heb precies gedaan wat moest. Ik ging elke zondag naar de kerk. Ik las elke zondag wel een stukje uit de Bijbel. Of ik lees misschien elke dag wel uit de Bijbel. Ik bid wel. Ja, dat kan. Vandaag belde iemand op, heeft een zoon, ik zal me geen details vertellen, maar die jongen, verkeerde keuzes, verkeerde richtingen, drugs en toestanden. En wat hoor je nu? Nou, soms dan zit hij aan tafel en dan bidt hij wel 10 minuten, hardop. En die vader wordt boos, dat is ongelooflijk. Die met een zure, ja, maar ik wil graag eten. Dus, nee, maar zomaar, zo'n hele rare situatie, dat iemand wel bidt. Maar wat zegt dat dan? Wat is de inhoud daarvan? Niemand weet dat precies. Maar jij mag met een harte schreeuw, met een harte kreet de vader uitnodigen. Zou je wel willen? Als je deze dingen overweegt, dat de vader en de zoon gekomen zijn om zegen te brengen, om die echte oplossing aan te dragen, ook ten diepste, verder nog dan wij nu kunnen zien, voor de politiek en voor de hele wereldtoestand, voor al die wereldrijken, dat hij die ene Joodse man is die de stad had kunnen redden, maar niemand vroeg toen om hem, Prediker 9, dat kan ook nog. Het zijn schitterende beelden die je samenvoegt, die je mag samenvoegen tot dat ene schitterende heilsplan waar je middenin staat. En nu hoop ik echt dat je durft te zeggen, wilt zeggen, ik ken de Heer Jezus als mijn heiland, als mijn verlosser. Roep het maar. Ik zei vanavond hier, dat was een kort moment van gebed hier in dat kleine, ze hebben hier een uitvoerige gebedskamer. Er zijn ook een paar andere dingen. Maar we mogen bidden. Maar ik zei tegen de broeders, zaterdag werd ik gebeld door een meneer die zei, ik kom uit Turkije, meneer. Ik zei, nou en? En ik heb ook tegen de broeders gezegd wat ik tegen de Heer gezegd heb. Ik dacht, nou ja, ik was wel een beetje Wildersachtig. Sorry hoor, u misschien ook. U kiest misschien wel voor Wilders, al die islamtoestanden binnenkomen. Misschien zeg ik het raar, maar ik zeg het heel bewust zo, omdat ik me schaamde. En die meneer die belt op, die zegt, ik heb de Heer Jezus leren kennen als mijn heiland en als mijn verlosser. Ik kom uit Turkije. En ik heb u gezocht en u woonde waarschijnlijk in Utrecht of in Hilversum, dacht hij. En toen kwam hij erachter dat het Nijverdal was. En hij woonde in Almelo. Ik weet niet of u weet, maar dat is een afstand van 20 minuten of zo. Dat is zo gebied. Ik zei, nou, wat mag ik dan doen? Waarom bel je? Nou, ik heb via Groeien en Geloof heb ik hele series Bijbelstudies van u beluisterd. En ik heb dat gedeeld. En mijn broertje is tot bekering gekomen. En nu zijn er 20 bij mij in huis. En die komen bijbelstudie doen. En die willen u graag een keer ontmoeten. Meneer, oh ja, 20 Turken. Sorry hoor. Mooi hè. Zijn die Turken naar hier gekomen en moeten we ze zo snel mogelijk het land uit bonjouren? Of moeten we ze vertellen van de Heer Jezus dat ze als gelovigen weer weggaan? Dit gebeurt vandaag. Dit gebeurt ook vandaag, ook over andere dingen, maar dit gebeurt ook. Ik schrok en ik heb beleden dat ik misschien wel verkeerd denk over mensen die binnenkomen. Waarom komen ze hier? Waarom? Ik herinnerde mij toen, zaterdag, afgelopen zaterdag, dat er Tamil-tijgers zijn geweest, de hele tijd terug, 40 jaar terug of zo. Uit een oord bij India. Zo. Die woonden een beetje in Assen en ons in Meppel, waar we woonden toen in Meppel. En die kwamen de een of de ander tot bekering. Die kwam ook in de gemeente waar we waren en daar was een hele opleving. Maar die moesten weer terug, net als er nu asielzoekers kennelijk teruggestuurd worden. Die moesten toen ook terug. Ze zijn allemaal op het vliegtuig gezet en zijn weer teruggekeerd naar India en zo. En die hebben een brief geschreven. En nu hebben we een gemeente hier en we doen dat precies zoals jullie dat doen. Oh, is geen zendeling geweest daar. Ze zijn wel gezonden nu, door de Heer. Dat element dat de Heer deze dingen ook gebruikt vandaag. Vertel nu eens wie de Heer Jezus is. Maar begin nu eens zelf te genieten van de Heer Jezus. En van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Want als je daarvan geniet en dan staat een stukje dank is van elke dag, van elke morgen. Dan wordt de hele dag anders, maar dan wordt uw leven ook anders. En probeer het dan eens te vertellen op de werkvloer. Man, ik heb zo'n geweldige, blije dag gehad. Zo, lotto gewonnen, nou, daar gaat hij weer, hè? Weet je wel. Altijd zulke dingen. Ja, nou, zeg, ja, wel, ik heb gewonnen, ja. Ja. De Heer Jezus is mijn heiland, is mijn verlosser. Ach, jee, met je Jezus. Ik weet het wel, zo gaat het. Maar ze luisteren wel. Maar ze zijn stikjaloers, ze hebben het niet. Ze hebben iets niet, hoor. En u hebt het wel. Vertel. Van de Vader en de Zoon. Zo gingen die beiden samen. Vertel dat het een moment gaat geven dat de Heer Jezus overste is van de koningen der aarde. En dat elke knie gaat buigen voor hem. En elke tong gaat beleiden dat hij Heer is. Dat komt een keer. De Heere zegene u en mij. Ik geniet van deze dingen. Ik vind het zo prachtig mooi. Ik heb u maar een paar stukjes gepakt uit Galilea. Maar het begin van zijn dienstwerk, midden in zijn dienstwerk. Het einde van zijn dienstwerk is de volgende keer aan de beurt. Bij Golgotha en bij Jeruzalem. Maar dit is al mooi. Het wordt nog mooier. Het wordt nog meer. Je gaat je erin wentelen bijna. Van dit is een soort warm bad. En een soort, nou ja. Wat mij betreft Turks stoombad of weet ik veel. Maar het is iets waar je van genieten kunt en waar je blij van wordt en waar je gewoon voor gaat danken en de Heer daarvoor gaat prijzen. En als jij niet enthousiast wordt voor de Heer Jezus, kun je anderen ook niet enthousiasmeren. Dat lukt niet. Dat houdt verband met elkaar. Ik heb verkooptraining gedaan vroeger, jaren. Anderen getraind om te verkopen. Maar het enige wat echt belangrijk is, is enthousiasme voor je eigen product. Als je dat niet hebt, dan verkoop je niks. Als je het wel hebt, verkoop je ook. Dat kan niet missen. De Heere zegene u met dit schitterende product. Met die Joodse man. Probeert u het vast te houden. In Egypte toen. In Assyrië. In het Babylonische en in het Medisch-Persische Rijk en in het Romeinse Rijk schitteren. Oh ja. En het blijkt allemaal dezelfde te zijn. En ik heb het met u gelezen. Hij heeft het en hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. En dat is de Heer Jezus die samen met de Vader dit werk is gaan doen. Amen. Vader, dank u wel voor wie u bent en voor wat u doet en voor wat u aan ons wilt vertellen. Van wat u aan mijn hart wilt brengen om mij te laten genieten. Ik ben ook blij met u, Vader. Ik ben ook blij met de Heer Jezus. En ik ben ook blij met de Heilige Geest. Ik wil u zo danken dat we zulke dingen hebben. En dat we daarover mogen nadenken. Dat we ons een keer mogen beperken tot deze dingen, deze gedachten. En dat het niet in eerste plaats gaat over wat ik allemaal nog moet doen. En wie ik ben. Maar zeer gezegend, dat is duidelijk. Maar het gaat om uw Vader die lief hebt, om uw Heer Jezus die uw leven gaf, om uw Heilige Geest die in ons woont en in ons werkt, zodat we ontdekken wie we zijn en die overtuigt van zonde, van gerechtigheid, van oordeel, maar ook laat zien wie de Heer Jezus is. We danken u en prijzen u voor het feit dat uw Vader en uw Heer Jezus samen die weg gingen tot uw eigen glorie en tot uw eigen eer en tot zegen voor ons. Amen. Amen.
Rijk van geworden ben, dat mag je uitduiden.
De laatste dag dat ik op de markt, de laatste week dat ik op de markt was, dat al die noemde me als kippenboer, maar dat is voltooid verleden tijd. Maar toen hadden mijn kinderen een mooi spandoek gemaakt van pa die heeft na 45 jaar op de markt zijn centen wel bij elkaar geharkt. Nou, zonder over die centen te willen spreken. Ik ben de rijkste man van Ermelo. En er zitten hier een paar mensen die weten wie dat ooit gebruikt heeft. Dat was de rijkste man van Putten. Je kent hem, hè? Ja, precies. Die bedoel ik. Een beetje mijn geestelijke vader. Als je daar de rijkdom die je zelf ontvangen hebt van de Heer Jezus, als je dat uit mag delen. Ik ben dan gestopt met werken en ik hoef niet meer te harken. Maar ik wil wel uitdelen van hetgeen wat ik door de jaren heen heb ontvangen. Ik ben een rijk man geworden. En als je dan aan God vraagt om een stukje invulling voor de tijd die je ineens over hebt, dan kom je er dan plotseling achter. Ik heb helemaal geen tijd over, want ik heb vele uren tekort. Dat betekent fut, hè? Vele uren tekort. En ik wil toch een beetje reclame maken, want daar ben je toch een klein beetje koopman nog voor. Ik heb een plekje gevonden tussen Putten en Voorthuizen. En er zijn een paar mensen die zijn er van de week geweest. Ik heb er net nog geen gesproken. Kijk, daar zit hij. Ga dan maar heen. Vraag maar eens waar hij geweest is. En hier zitten nog een paar mensen die weten het. Een binnentuin over God. En dan mag ik jullie een beetje vertellen. Als je daar binnenkomt, op zaterdag vooral, want dat is mijn dag geworden. Dan mag ik jullie vertellen hoe groot God is. Naar aanleiding van een klein stukje Israël wat daar in een binnenzwembad nagebouwd is. Ik ben er zo blij mee dat ik dat mag doen. En ik ben er zo blij mee, zo trots op, best wel mag je weten, dat God me daar een plekje gegeven heeft om zijn naam groot te maken. En dan is het heel bijzonder, ik heb in een week tijd zulke verschillende groepen voor mijn neus gehad. Een kerkenraad tot en met een groep verstandelijk gehandicapten. Daar mag ik vertellen aan die mensen over de Heer Jezus. En laten we God maar eens groot maken met een lied. Ik had het eigenlijk helemaal niet zo bedoeling dat ik dit verhaal zou houden. 376, dat is een hele mooie psalm. Loof God, loof zijn naam alom. Want dan gaan we dat samen doen, zijn naam groot maken. 376.
Thank you.
komt, looft hem, looft de Heer der Heren. En dan, wat Dato zei, waar je zelf zo rijk van geworden bent, deel dat uit. Want er zijn de mensen echt, nee, ik zou het niet zeggen, die zijn er gewoon heel erg jaloers op. Allemaal wel thuis, de volgende keer over 14 dagen, dan gaan we Golgotha behandelen.
En Jeruzalem.
Ik ben een paar weken geleden nog geweest. En dat was heel bijzonder weer om daar te zijn. En ik denk dat Dato er nog veel meer van kan vertellen als ik. Dus kom allemaal en geniet ervan tot die tijd van die Heer Jezus, van die ene man. Allemaal wel thuis.